Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 226 van de invasie. Arjan, wat zien wij op de grond?
Ja, dit wordt wel een beetje een podcast voor boven de 18.
Oh jee.
De zaak is echt heel erg aan het veranderen en er zijn ook mensen. Er is chaos, maar er is ook paniek. Kijk, wat zien we? Poetin zit aan alle kanten vast. En hij kiest er dus nu voor om terreur te zaaien in steden. En ook buiten de Donbass bijvoorbeeld. Hè. We hebben het al eerder gehad. Odessa is aangevallen. Een voorstad van Kiev. Zaporizhia wordt geterroriseerd. Omdat hij dan daarmee hoopt nog wat impact te kunnen hebben. En tegelijkertijd zien we dat in Amerika Biden heel openlijk op notabene op een donorconferentie van de Democraten. Ja, ja. Over Armageddon loopt te filosoferen. En kennelijk vindt hij het dus nodig om heel erg duidelijk te maken dat die nucleaire optie, juist omdat Poetin zo in het nauw zit, dat we dat absoluut niet kunnen uitsluiten.
Ja, het verschuift nu echt, nou precies wat Arjan zegt, naar terreurbomelementen. Daar worden ook die Iraanse drones voor ingezet. Die, ja. worden, die zijn nu al worden ingezet tegen infrastructuur van Kiev, elektriciteitscentrales, dat soort dingen. Dus dat duidt er dus op dat het gewoon niet goed gaat. Je gaat alleen maar een verschuiving krijgen naar terreurbommonumenten als je gewoon geen andere opties meer hebt. Maar wat ook interessant is, is dat je nu echt een verschuiving krijgt naar keiharde economische oorlogsvoering. We hebben al eerder deze week over gehad dat de OPEC plus, dus OPEC met Rusland erbij, heeft besloten om het winnen van olie, om dat terug te brengen. Met als gevolg dat de prijzen verder gaan exploderen. Dat is echt onderdeel van een oorlogsvoering, een economische oorlogsvoering tegen het Westen. Ik kan het althans niet anders zien. We hebben nu ook gezien dat Poetin heeft aangekondigd de nucleaire centrale van Zaporizhia te willen gaan nationaliseren. Dus gewoon echt te willen gaan inlijven. En ook die terreurbommonumenten, die zijn in belangrijke mate ook gericht op het verder kapotmaken van de economie. Het gaat dus nu echt hard tegen hard. De economie van Oekraïne moet kapot worden gemaakt. En Rusland is bezig, ook met bondsgenoten, om de economie van het Westen kapot te maken. Ik denk dat veel mensen niet helemaal doorhebben wat hier op dit ogenblik aan de hand is. En hoe ernstig dit is.
En de EU is ook bezig om nog meer sancties te bedenken. Alle banken van. We hebben gewoon een verschrikkelijke verslechtering van de situatie.
Ja. Kan het trouwens een succesvolle tactiek zijn? Even los van de moraal. Ik vraag me wel eens af, als je dan van die mooie Iraanse drones hebt, waarom stuur je die dan niet af op militaire doelen? Dat lijkt me toch het eerste probleem.
Voor bedoeld. Maar het blijkt dus dat heel erg lastig is. Je zou dus zeggen, van die prachtige drones, die moet je afsturen op die HIMARS-systemen.
Bijvoorbeeld, ja.
Het probleem is, die zijn zo mobiel dat het lastig is om ze te kunnen volgen voor de Russen. Zeker omdat er geen goede integratie, voor zover we weten, plaatsvindt tussen de verschillende onderdelen van die krijgsmacht van Rusland die daar wordt ingezet. En de intel, dus de inlichting die je ervoor nodig hebt om die HIMARS-systemen te kunnen onderkennen, om vervolgens een drone erop af te sturen. Het schijnt, dat is technisch complex. En daar zijn de Russen gewoon onvoldoende toe in staat op dit ogenblik. Dus dat is ook wat de Oekraïnse generale staf heeft gezegd.
Dus die keuze voor terreur moet je zien als een teken van zwakte.
Absoluut. Maar dat is natuurlijk altijd iets wat je doet. Op een gegeven moment wil je gewoon dat de tegenstander ophoudt. Ja, het is ook een beetje. Ja, dit is een teken van zwakte. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk ook gebeurd met de terreurbombardementen van Duitsland op bijvoorbeeld Rotterdam. Maar ook omgekeerd aan het eind van de oorlog op bijvoorbeeld Dresden door de geallieerden. Dus dit lijkt wel op een soort van nieuwe fase waarin we zijn beland, met enorme consequenties natuurlijk. En tegelijkertijd zien we dat de positie van Poetin steeds harder onder druk komt te staan. Dus dit lijkt wel een soort eindspel zou ik niet helemaal durven te voorspellen. Maar dat dit ergens toe moet gaan leiden is wel duidelijk.
En weet je, die kamikaze drone aanval in Odessa, de voorstad van Kiev ook. Ik lees daar geen slachtofferaantallen bij, maar ik denk dat dat niet zo heel erg veel is.
Nee.
En dat betekent dus, moet je nou eens kijken, Poetin heeft 80% van zijn Iskander-raketten verbruikt, hoorde ik vanmorgen vroeg. Hij kan er 7 per maand maken. Wat moet het nou worden? Die mobilisatie gaat hem niet worden. Gaat hem niet worden.
Nee. En je ziet dus, om het iets breder te trekken, en dat is ook echt heel erg belangrijk. We hebben een bijeenkomst gezien van de Europese Politieke Unie in Praag. Ruim 40 landen kwamen bij elkaar. En dan wordt er onmiddellijk gezegd, ja, zoveelste praatclub. Het zal wel, maar bijvoorbeeld Azerbeidzjan en Armenië, die hebben bij elkaar gezeten. En ja, daar komt nu toch wat uit. Hè. Er komt ook een vredesmissie komt daar nu uit. Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die hebben de strijdbijl begraven. En de nieuwe premier, Truss, die riep van, ja, wat is eigenlijk Frankrijk nu in Macron? Is dat nou een friend of een fool? Dus is het een vriend of een tegenstander? Nou, ze hebben gezegd, nou, het is toch een tegenstander. Dus op zich is dat heel erg belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is het politieke feit dat zoveel landen eigenlijk anti-Russisch zijn en bij elkaar komen. En er zitten dus ook landen bij, nogal wat, ik heb ze net genoemd, Azerbeidzjan, Armenië, die feitelijk uit de oude bufferzone van Rusland te komen. Ja. Dus dit is wel echt heel belangrijk wat hier aan.
En die vernedering, van dat die hele gordel, dus ook in Kirgizistan, dan gaan ze maar door. Dat moet ook aangegrepen kunnen, potentieel kunnen worden door mensen in Kremlin die zeggen van, ja, Poetin, deze politiek is desastreus. Je verliest niet alleen de oorlog, we verliezen ook onze hele gordel. Hij moet weg. Ik zit maar gewoon wat te brainstormen. Hmm. Ik bedoel, het is echt een vernedering.
Ja, dit is niet goed hoor voor Poetin. Die politieke samenwerking die er nu aan het ontstaan is. Want er wordt al heel lang ook gesproken over een veiligheidsraad voor Europa. Dit zou wel eens een keer een soort embryonale veiligheidsraad kunnen zijn. Want hier worden gewoon politieke zaken en veiligheidspolitieke zaken besloten. Wat kwam daar aan de orde? Poetin, dus Rusland, de oorlog. Maar ook de energiepolitiek. Dat men er allemaal niet zo goed uitkomt, allemaal tot je dienst. Het is de eerste bijeenkomst, maar het feit dat zoiets wordt georganiseerd is echt wel zeer betekenisvol. En ook een grote overwinning, moet ik zeggen, voor Macron.
Absoluut. Ja.
Hoe slechter het gaat voor Poetin, hoe potentieel gevaarlijker dat hij misschien rare dingen gaat doen. En in die situatie horen we het Biden dus hebben over Armageddon. Ja. Zien jullie dat nou als een signaal naar Poetin van doe het niet? Of als een oprechte inschatting dat zoiets dichterbij komt?
Beide. Biden maakt gewoon de eerlijke intellectuele afweging van, als Poetin klem zit, dan wordt de kans groter dat hij het gaat doen. Dat is gewoon eerlijk intellectueel.
Ja, dat is 1+1=2, hoor dit. Ja. Ja.
En wat hij ook doet, is dat hij probeert de druk zoveel mogelijk op te voeren. Door ook allerlei betrayers bijvoorbeeld mag dan praten. Weet je wel. Die zegt dan van, nou, als dat gebeurt, dan gaan we conventioneel gaan we naar de Russische Zwarte Zee floten. Maar die is al weg. Maar Sebastopol gaan we vernietigen. Dus dan zitten ze een beetje te voorzichtig te escaleren. Ze zeggen trouwens ook wel, het is ook interessant, hè, dat allemaal Amerikaanse generaals zeggen, nou ja, wij gaan natuurlijk heel erg prudent en voorzichtig reageren. We hebben gelijk het woord conventioneel. Dus ook hierin proberen ze matigend te werken.
Ja.
En ik hoop nog steeds, kijk, luister eens, ik denk dat ook het kernwapen Rusland niet kan redden.
Nee, dat denk ik.
Dat zou hem ervan kunnen weerhouden als die man zo slim is als hij zegt dat hij is.
Ja. Ja. Nou ja, ik heb ook in mijn column in Trouw de relatie het vergelijk getrokken met de Cuba-crisis. Kijk, de Cuba-crisis was geen oorlog. Nu is het wel oorlog. Maar wat je bij de Cuba-crisis ook zag, is dat leiders zich in een positie hadden gemanoeuvreerd waarin ze niet makkelijk uit konden komen.
Mm-hmm.
En ze dreigden met kernwapens. Dat is goed gegaan. Maar uiteindelijk wat je dus nu ook ziet, dit is brinkmanship. Dat is een term uit de Koude Oorlog. Maar dat betekent eigenlijk dat je tot het gaatje gaat. Mm-hmm. En wij hier in Europa zitten ertussenin. Wij hebben hier niet zoveel invloed op. Dit is nu een strijd geworden tussen Amerika en Rusland. En dat doet zeer sterk denken inderdaad aan de Cuba-crisis, waarbij bijvoorbeeld Europa, als het gewoon erg fout gaat in Oekraïne, mee kan worden genomen in de collaterale schade. Dus ik denk dat allemaal wel meevalt. Ja. Dat allemaal wel meevalt. Okay. En dat als er iets gebeurt, dat beperkt blijft tot Oekraïne. Uh-huh. Maar je weet het maar nooit. En dit kan een onvoorspelbare dynamiek krijgen. En dat hangt in een zeer belangrijke mate af van hoe Poetin inschat dat hij uit die hoek moet komen waarin hij zichzelf gemanoeuvreerd heeft. Dus het is uitermate onvoorspelbaar wat er nu gaat gebeuren.
Ja, en wat ook logisch is om te verwachten, dat we hebben nou gezien met Nord Stream 1, Nord Stream 2 zo'n lek, hè? Onduidelijk wie het gedaan heeft. Natuurlijk briljant zoiets. Hè? Je kunt er meer van dat soort dingen bedenken waarvan je niet zeker weet of ze dat
gedaan maar heeft. Poetin heeft nog een aantal opties. Maar die opties die beperken zich niet tot de bezette gebieden. Want daar heeft hij niet zoveel opties meer.
Ja, dus
de opties die hij heeft, heel simpel. Terreurbombardementen in Oekraïne. Zorgen dat de Oekraïne gewoon kapot wordt gemaakt. Zorgen ervoor dat de animo om te knokken in Oekraïne minder wordt. Gaat hem denk ik niet lukken. Je kan horizontaal escaleren. Nou, Nord Stream 2, er even van uitgaan, gemakshalve dat hij erachter zit. Maar zo'n soort operatie hoort onder horizontale escalatie. He, ook al zal hij niet achter zitten, dan wordt hij nog op een idee gebracht van hoe je dat zou kunnen doen. Dan heeft hij nog de mogelijkheid van beïnvloeding, bijvoorbeeld in Europese landen, door het mobiliseren van pro-Russische krachten. Nou, die zijn ook aanwezig in het Nederlandse parlement. Dus dat kan je nog een keer gaan doen. Als je dat allemaal doorlopen hebt, het heeft allemaal geen zin en je kan het niet houden in Oekraïne, ja, weet je, dan kom je inderdaad in dit soort situaties terecht. En Biden weet dat. Biden is de enige leider, vind ik, in de westerse wereld die snapt hoe dit hele spel gespeeld wordt.
En Biden is ook prudent. Hè?
Ja.
Ik kan nou niet zeggen dat die man het nou verschrikkelijk slecht heeft gedaan de afgelopen maanden.
Nee. En wij komen in Europa in de onmogelijke situatie te zitten dat wij geen invloed meer hebben op dit spel.
Ja.
Dat is het grote probleem.
En dat kan overigens binnen Europa ook weer gevolgen hebben. Dat houden Europeanen niet van. Dus de mensen die toch al latente anti-Amerikaanse gevoelens, die zullen dat gebruiken. Ja. Wij zijn gewoon het speelbal van de Amerikanen en de Russen. Je voelt het al komen.
Ja, en dat is nu. Ja, je ziet gewoon wat er gebeurt op dit ogenblik.
Ja, en de mensen die wel aan de bal zijn, die hebben het allebei openlijk over Armageddon.
Ja, en dat heeft niks te maken met angst aanjagen of wat dan ook, wat ik nogal eens een keer langs zie komen. Dit is gewoon wat het is. En bovendien is het angstig. We hebben dit gewoon, god beter het niet meer meegemaakt sinds 1962, de Cuba-crisis.
Ja.
Helemaal mee eens dat je geen angst moet aanjagen. En je moet inderdaad rustig blijven hieronder. Maar de discussie die we nu voeren is een discussie waarvan ik had gehoopt dat we hem nooit meer zouden hoeven voeren.
Exact. En weet je, soms is angst ook gerechtvaardigd. Hè? Soms is het ook zo dat dingen heel gevaarlijk worden. En als analist kan je dan niks anders doen dan gewoon intellectueel eerlijk de conclusie maken dat het heel gevaarlijk is.
Ja, dat vind ik ook. Ja.
Maar misschien valt het mee, hoor ik jullie ook zeggen.
Zeker.
Hè?
Ja,
mee van.
Ja.
Laten we daarmee eindigen. Nou zeg, tot morgen.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.